Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Op deze tweede Lijdenszondag heet ik u en een bijzondere gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg voor zal gaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de lofzang van Maria, vers 6. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. En ook vers 7. Zijn goedheid klom ten top, het zesde en het zevende vers van gezang 2. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen vanavond met elkaar nadenken over geduld. En daar hebben we net al gezongen met de woorden van de lofzang van Maria. Psalm 86, de versen 2 en 8, willen we gaan zingen. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. Maar gij, Heer, gij zijt geduldig, langmoedig, staat er dan. Zeer barmhartig, overvloedig in gena. 2 en 8 van Psalm 86. Psalm 37 en daarvan de versen 2, 5 en 7 zingen we na de geloofsbelijdenis. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Vers 5. God roeit hen uit die vromen rust verstoren. En vers 6. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten. 2, 5 en 6 van Psalm 37. Maar nu eerst belijden wij in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. We bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, we danken u. We mogen als gemeente hier in de kerk, verbonden met wie thuis met ons meeluistert, weer rondom uw open woord gemeente zijn. Om te horen, om te leren, om te danken, om te gedenken. En we willen u bidden om de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons wegwijs maakt in de Bijbel, die soms best wel moeilijk is. Wegwijs maakt in het leven dat soms zoveel op een kluwe wol lijkt die in elkaar getrokken is en zo moeilijk te ontwarren. En wat is het dan goed om die twee, uw woord, dat soms zo moeilijk is, maar ook dat dagelijks bestaan, met al zijn haken en ogen, toch met elkaar te verbinden. Want u wilt niet alleen dat we uw woord horen, maar dat we het ook doen. Help ons dan, o God, om het ook handen en voeten te geven, zodat we ons leven daarnaar inrichten, erop afstemmen. En zo dat ook anderen dat misschien opvalt. Niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent, van wie we in alles afhankelijk zijn. Heere, leid en wijd ons, ook in de grazige weide van uw woord. Geef dat we ons te goed mogen doen aan het goede van uw woning. En daardoor ook weer gesterkt en vermaand en vertroost en onderwezen het verdere van de week in kunnen. Waarvan wij weten niet wat het ons brengt en brengen zal. Maar doe ons schuilen bij u alleen. Neem ons zo in uw hoede en geef ons ook erbij te zijn. Niet alleen omdat we hier zitten of thuis, maar erbij te zijn met hart en ziel. En van daaruit ook met hoofd en handen. U bedoelend. We vragen het van u, niet omdat we dat hebben verdiend of het ernaar hebben gemaakt, maar om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Vanmorgen stonden we stil bij een gedeelte uit Matteüs 17. Vanavond willen we lezen uit Matteüs 18. En wel de verzen 21 tot en met 35. Matteüs 18, de verzen 21 tot en met 35. En daar meldt ons Matteüs: toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw, en kinderen, en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte een beet, greep hem bij de keel en zei: betaal me wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan ook vanavond weer stil bij Galaten 5, vers 22, de vrucht van de geest. En na de liefde, de blijdschap en de vrede is, zoals gezegd, vanavond geduld aan de beurt. Voordat we dat overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel uit de 5e psalm, daarvan de versen 8, 10 en 12. Leid mij in uw gerechtigheden om mijn verspiederen wil. Draag gij, o God, hen nog geduldig, maar geef uw dier, dat was 11, het moet 12 zijn, rechtvaardig volk zult gij belonen, terwijl gij, Heer, hen overdekt. 8, 10 en 12 van Psalm 5. Gemeente des Heren, je moet even geduld hebben. Zo zeggen we dat zo vaak tegen elkaar. Nou, vanavond denken we daar over na. Geduld. Misschien hebben we het allemaal wel eens meegemaakt dat we opbelden naar een groot bedrijf. En daar wilden we graag iemand aan de telefoon, aan de lijn hebben. En dan krijg je meestal eerst een telefonist of een receptioniste. En stel dat die persoon even niet te bereiken is, omdat hij in gesprek is, dan zegt ze niet tegen je: u moet even geduld hebben. Want ja, als ze dat dan op dat moment tegen je zeggen, dan lijkt het net alsof ik ongeduldig ben. En dan klinkt me dat maar negatief in de oren. En daarom wordt er heel aardig tegen ons gezegd: ik zet u even in de wacht. En dan krijg je op de achtergrond gratis een muziekje erbij te horen. En wanneer het muziekje dan ophoudt, dan word ik bedankt voor het wachten. Dan heb ik toch geduld gehad. Vanavond ligt er weer opnieuw een stukje van die diamant van de vrucht van de geest op geduld. In de Statenvertaling, en we hebben dat ook gezongen, wordt dat weergegeven met het woord langmoedig. Langmoedigheid. Maar ja, vaak wist je niet eens wat dat betekende. Maar het is wel aardig om even te vertellen, als je dat grondwoord bekijkt in het Oude Testament, dan kun je dat aan de ene kant vertalen met lang, met een bepaalde lengte. En in datzelfde woord zit ook een woord dat heeft te maken met je neusvleugels. En meestal beginnen je neusvleugels wat te trillen als je emotioneel wordt of als je boos wordt, toornig wordt. En dat woord langmoedigheid wil eigenlijk zeggen: je hebt een lange adem voordat je boos wordt. Een lange adem. Geduld, dat is dus eigenlijk niks, zouden we vandaag de dag zeggen, voor mensen met een kort lontje. En daar lijken er wel steeds meer van te komen. Mensen met een kort lontje. Geen geduld, licht ontvlambaar. Toch gaan we het erover hebben vanavond. En weet u wat nou het opmerkelijke is? Dat in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, wordt het woord gebruikt voor de Heere God, maar ook voor mensen. En ik denk dat het juist de vrucht van die geest is die het om Jezus wil van God uit bij de mensen brengt, het aan de mensen leert. Geduld, dat leer je van God. Ja, dat moet ik van God hebben. God is geduldig. Langmoedig is de Heere. Misschien wat plat gezegd, maar de Heere God heeft een lange adem. Hij kan, om zo te zeggen, zijn adem lang inhouden. En dat wordt zo vaak gezegd en geschreven en ook gezongen ten aanzien van mensen met wie hij te maken heeft. En wie is dat niet? En hij weet, wat van zijn mensen te verwachten is. Je ziet dat heel aardig beschreven in een hoofdstuk als Exodus 34. Daar is Mozes voor de tweede keer de berg opgegaan. Misschien wel met knikkende knieën. Omdat hij de eerste keer van de berg afgekomen is bij de Heere God vandaan. Met twee stenen tafelen. Met daarop gegraveerd door Gods eigen vinger de 10 geboden. En Mozes heeft gemerkt hoe breekbaar ze waren, want hij heeft ze zelf kapot gegooid. En dan moet hij de tweede druk gaan halen. En dan staat Mozes morgens vroeg op. Hij klimt de berg Sinaï op. En de Heere God daalt dan neer in een wolk. Net zoals we vanmorgen in de preek hoorden bij de verheerlijking op de berg. En dan vreemd genoeg, dan neemt de Heere God zelf het woord. En hij getuigt, hij spreekt over zichzelf. Een soort belijdenis. Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Daar benoemt de Heere God dan een eigenschap van zichzelf. Geduldig als hij is. Maar hij onderstreept, om zo te zeggen, ook dat dat geen oneindige eigenschap van hem is. Ook Gods geduld is een keer op. Hij vergeeft, maar hij ziet niets en niet door de vingers. Hij wil serieus genomen worden. De toorn en de genade van God zijn als het ware de twee polen waartussen het geduld van God, de langmoedigheid van God zich afspeelt, zich uitstrekt. Later bij iemand als de profeet Nahum tref je dat ook zo heel sterk aan. Daar schrijft Nahum: een naijverig God en een wreker is de Heere. Hij handhaaft zijn toorn tegenover zijn vijanden. En gelijk erachteraan wordt er dan gezegd: de Heere is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig. Joël, de profeet: bekeer u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. Blijkbaar hoort dat woord, dat geduld, dat traag zijn tot toorn, heel sterk bij de Heere God. Bij zijn macht en majesteit, bij zijn soevereiniteit, bij zijn koning zijn. Gewoon in de praktijk zie je het ook, dat de Heere God echt geduldig is. Ik ken allemaal de geschiedenis van Jona. En wat een geduld heeft God niet met zijn profeet, die eerst de verkeerde kant op gaat. Want Jona die zei: nee, ik ga niet naar Nineveh. En ook geduld heeft met die mensen daar in Nineveh. God is geduldig. Hij houdt zijn toorn, zijn boosheid als een ingehouden adem in. En wat dat betreft moet je denk ik ook zeggen, naar ons mensen toe, dat als het gaat om die vrucht van de geest die geduld heet, dat dat een geschenk van God is. Een kort lontje heb ik van mezelf. Maar geduld? Nee, dat groeit niet automatisch op mijn eigen akker. Het wordt gezaaid door de geest. Op grond van en op de grond die Jezus Christus is. Nou, we beluisterden dat ook heel sterk in die gelijkenis die de Heer Jezus daar vertelde in Matteüs 18. Daar was net aan voorafgaand aan Petrus geleerd hoe vaak hij moest vergeven. Petrus die wilde al stoppen met 7 keer. Dat vond hij al genoeg. Maar de Heer Jezus zei tegen hem, nee, geen 7 keer, maar 70 keer 7 keer. Hoeveel is dat? Hoeveel? Nee, geen 700. Dat is te veel hoor. Maar het is ook goed als je dat zegt, 700. Eigenlijk is 7 keer 70 keer, 7 keer 7 is 49 en nog een nulletje erachter, 490. Maar de Heer Jezus wilde Petrus geen rekenen leren. Van joh, als jij nou 490 keer vergeven hebt, dan is het wel goed. En dan hoeft het daarna niet meer. Oneindig, wilde de Heer Jezus zeggen. 7 keer 70, 490. Maar Jezus zegt, ga maar door. Blijf vergeven. Nou, we hebben het gelezen. Het ging in die gelijkenis over een koning die, en dat staat er heel vervelend, die afrekening wilde houden met zijn slaven. Alleen, als je schuld zich heeft opgestapeld en groter is geworden dan dat je die ooit kunt betalen, ja, dan kan er eigenlijk nog maar 1 ding met je gebeuren. En toen kon dat nog niet, maar ze deden het wel. Dan werd je op marktplaats gezet. Echt? Op de markt werd je dan verhandeld. Met je vrouw en met je kinderen en met alles wat je nog had aan huis en haard. Want die schuld die moest betaald worden. Maar ja, die slaaf die heeft niet genoeg. Dus hij knielt voor de koning neer en dan gebruikt hij dat woord. Hè? Heb geduld met mij. En dat woord heeft heel veel te maken met vergeving daar. En dan zet eigenlijk die slaaf, die zet de koning door zijn vraag, door zijn verzoek, eigenlijk in de wacht. Maar de koning heeft geen geduld. Hij heeft wat anders. Hij wordt innerlijk met ontferming bewogen. Hij krijgt een soort buikpijn van, staat er. En hij laat die slaaf gaan en hij scheldt hem heel zijn schuld kwijt. Nou, dat is heerlijk, want zo kun je tenminste bij je vrouw en bij je kinderen thuis aankomen en zeggen van, jongens, wij hoeven niet op marktplaats gezet te worden en we hoeven niet verkocht te worden. We zijn vrij. Alleen, zo ver komt die slaaf helemaal niet dat hij dat thuis kan melden. Want buiten gekomen, dan ontmoet hij iemand die hem nog, ach, een heel klein bedrag, maar schuldig is. En het stond er zoals ik het las. Hè. En je ziet het haast voor je. Die man die begint te koken van binnen en hij wordt boos en hij grijpt die andere slaaf naar de keel. En hij zegt, betalen jongen, betalen zul je tot de laatste cent. En daar is dan geen woord van gelogen, maar ook deze medeslaaf van die slaaf gebruikt precies dezelfde woorden als dat die ene slaaf aan de koning heeft gericht. Heb geduld met mij en ik zal je alles betalen. Opnieuw dat beroep op geduld. Blijf nou niet boos, word nou niet boos. Stel het even uit. Maar die man die niet naar Marktplaats hoefde, die ontferming gekregen heeft, kwijtschelding, die heeft zelf geen geduld. Alleen een kort lontje. En dat laat hij merken ook. En hij laat die collega-slaaf in de gevangenis gooien. Want tot de laatste cent toe zal die alles moeten betalen. Nou, dat raakt dan de medeslaven weer op zo'n manier dat ze er bedroefd van worden. En op het matje bij zijn heer wordt hij als een slechte slaaf betiteld. Hij smeekte om geduld, hij kreeg het, nee, hij kreeg ontferming. Maar leerde daar niet van om ook zelf geduldig te zijn. Wat een les is dat. Want dan ben je niet bij de les geweest. En dan heb je niet begrepen waar het hier om ging. In feite, wat de Heer Jezus hier doet in deze gelijkenis, is tentoonspreiden het werk van de Vader, het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest. Heel het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En dat zijn vergeving en verzoening voor mij dus inhouden om ook geduld te hebben met elk ander. Omdat God geduld gehad heeft met mij, met jou, met u. Geduld. Weet je hoe moeilijk geduld is? Ik kwam een aardige geschiedenis tegen. Het is een Joods verhaal. En dat gebeurde op Rosh Hashanah. Dat is het Joodse nieuwjaar. Toen was er een Jood en die vroeg zich af wat hij nou in het voorbije jaar dat achter hem lag, wat daarin nu aan goede voornemens was uitgekomen, wat er van die goede voornemens was terechtgekomen. En hij had best geduld gehad met zichzelf en met anderen. Maar al met al, als dit jaar zo is overzag, ja, dan was er toch nog niet zoveel veranderd. En eigenlijk voelde hij zich behoorlijk teleurgesteld. Weer een jaar lang was hij eigenlijk dezelfde persoon gebleven en gebleken. Met dezelfde problemen, met dezelfde hebbelijk en onhebbelijkheden. En eigenlijk begon hij maar zijn geduld te verliezen. Toen ging die Jood naar de rabbi toe. En hij legde hem heel de kwestie maar voor. Want wat moet ik nou? En toen vroeg die rabbi, weet jij hoe lang Chinese bamboe erover doet om zo hoog te worden als een boom? Nou, dat wist hij niet. Nou, toen heeft die rabbi hem dat verteld. Hij zegt, gedurende het eerste jaar, dan krijgt dat minuscule kleine plantje, dat krijgt alleen maar water en mest. En verder gebeurt er helemaal niks. Een heel jaar lang niet. Het jaar daarop, Heel jaar water en mest. Gebeurt nog steeds niks. Het jaar daarna ook niet. Net zoals het jaar daarna. Maar in het vijfde jaar, dan schiet die bamboe de lucht in en groeit die in 6 weken tijd uit tot een plant van wel 25 meter. En toen stelde die rabbi aan die man een vraag. Hij zegt, weet jij hoe lang die bamboe erover gedaan heeft om zo hoog te worden, 25 meter. Jawel, zei die man, 6 weken. Kijk, zegt die rabbi, dat is nou jouw fout. Want hij heeft er 5 jaar over gedaan. Stel je voor dat die boer op een gegeven moment in die 5 jaar ermee gestopt was om water en mest te geven. Ja, dan was het plantje dood gegaan. En wat gebeurde er in al die jaren dat hij toch trouw water en mest eraan toevoegde? Toen groeide er onder de grond een enorm, zeg maar, netwerk van wortels die het mogelijk maakte om die bamboe zo snel te laten groeien. Groei, dat vraagt geduld en ook volharding. En elke keer weer die druppel water en dat bijmesten, dat maakt het verschil en zorgt uiteindelijk voor het effect. En je ziet de verandering de eerste tijd helemaal niet, maar er wordt aan gewerkt. Met andere woorden, doorgaan met geduld. Blijven oefenen, blijven trainen en werken aan die doelen die God met ons leven stelt. En dan zul je zien dat het ook beloond wordt. En je bereikt je groei en je bloei. Het was een verhaal wat me tot nadenken stemde. Geduld is een schone zaak, zeggen we tegen elkaar, maar mij ontbreekt het er nogal eens aan. Ik heb liever druk op de knop en hoppa, het is er. En geduld, een lange adem hebben, afwachten en tegelijkertijd verwachten, zit niet in mijn aard. En toch wordt het gevraagd. We zitten weer in de lijdenstijd. We volgen de Heere Jezus op zijn gang naar het kruis en naar het graf. En wat heeft hij een geduld aan de dag gelegd? Die als hij geslagen werd, niet terugsloeg. Gehoond en bespot. Geduld beoefende. En niet reageerde op eenzelfde manier. De Heere Jezus heeft geduld aan de dag gelegd. En hoe kon hij dat anders dan vanuit zijn vader? Zouden we niet meer op hem moeten letten en in zijn schaduw, nee, in zijn licht moeten leven om geduld te leren, geduld te betrachten, dulden om Jezus wil. En als ik dat zo zeg, en ik zeg dat ook tegen mezelf, dan begint het ondertussen toch te kriebelen. Want dan, ja, dan kruip je in de verdediging en dan zeg je van, ja, maar moeten we dan altijd maar over ons heen laten lopen? Moet ik dan altijd maar weer de minste zijn? Nou, wat wil je dan? Vanuit die verbondenheid in het geloof met de Heer Jezus Christus, wat is ons dan geleerd? Heersen of dienen? en dulden. Geduldig zijn, volharden en trouw zijn. Ik vind het zo opmerkelijk dat er bij de discipelen van de Heer Jezus in ieder geval eentje bijliep, die kende geen geduld. En je kent hem ook, Petrus. Want die was haantje de voorste. Die drong zich wel naar voren en kwam als eerste met antwoorden. En ook als die even zijn mond moest houden en teruggeroepen werd, stond hij binnen de kortste keren weer in de voorste slagordes. En waarschijnlijk allemaal goed bedoeld hoor, maar geduld kende hij niet. En dezezelfde Petrus, hè, die schrijft ook over geduld, zowel in zijn eerste als ook in zijn tweede brief. In zijn eerste brief, het derde hoofdstuk, dan haalt hij even zo tussen de regels door, het staat wel opgeschreven, dus staat op de regels, maar de geschiedenis van Noach aan. En de tijd dat Noach alsmaar stond te timmeren aan de ark. En dat noemt Petrus dan de tijd dat God in zijn geduld nog eenmaal wachtte, terwijl de ark gebouwd werd, de ark van behoud. En in zijn tweede brief, ook het derde hoofdstuk, schrijft Petrus: beschouw het geduld van de Heere als zaligheid tot redding. Die tijd dat de Heere God dus nog wacht, moet ik uitkopen, gebruiken, besteden tot zijn eer. In zijn dienst, omdat God daarin mijn heil op het oog heeft. En typische is dan dat Petrus in zijn brief dan schrijft en verwijst naar Paulus. En dat klopt ook. Paulus schrijft ook over geduld. Heel sterk bijvoorbeeld in de pastorale brieven, dat zijn de brieven aan Timotheus en aan Titus. En dan zegt Paulus: daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. En in de tweede brief aan Timotheus, daar lees ik dat Paulus schrijft: maar jij hebt me nagevolgd in mijn onderwijs, in mijn levenswandel, in mijn levensopvatting, in mijn geloof, in mijn geduld, liefde en volharding. Waar de vinger bij gelegd wordt, is dus dit: van het een, het geduld dat God aan de dag legt, komt het ander door de geest. Op grond van Jezus weg en werk leer ik wat geduldig zijn is en wat verwachten is en wat volharden is, niet in eigen kracht, maar in de zijne alleen. Geduld is geen berusting. Pas daarvoor op. Alles maar onderuit gezeten, op je af laten komen, over je heen laten gaan, schouder ophalend van we zien wel waar het schip strandt. Nee. Het is bij alles wat er gebeurt, met dat je lange adem hebt, boven de situatie uitzien, in de wetenschap dat het beste nog komt. Weet u waar God geen geduld mee had? Dat is met het zenden van zijn Zoon, Jezus Christus. In het centrum van de geschiedenis heeft Hij zijn eigen kind naar deze wereld gezonden. Wat een liefde. Opdat een ieder die in Hem gelooft, zou beseffen wat geduld is. En wat geduldig zijn is. Met het oog op zijn koninkrijk, met het oog op zijn eer, om ook elk ander in de gelegenheid te stellen betrokken te raken bij de zaak van Gods koninkrijk. Er is geduld gegeven. En daarom kan er geduld gevraagd worden. Tot zijn eer. God zet ons niet in de wacht. Maar laat ons leven vol verwachting. Amen. Wij willen zingen op toonhoogte 107. O hoofd bedekt met wonden, belaan met smart en hoon. Van al de last dier plagen met goddelijk geduld, o Heer, door u gedragen. Heb ik de schuld. U zij de dank, mijns harte, u Jezus, dierbare vriend. 1, 2 en 4 van op toonhoogte 107. en gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, de gelijkenis die we lazen uit Matteüs 18, opgetekend uit de mond van uw zoon, die moet ons heel bekend in de oren klinken. Maar tegelijkertijd moet die ook ons raken. Als door die slaaf gevraagd wordt om geduld met hem te hebben, omdat hij zelf alles in het werk hoopt te stellen om de schuld te vereffenen, dan bent u met innerlijke ontferming bewogen en komt er een streep door de rekening. Voldaan. Niet vanwege wie hij was, maar vanwege wie u bent. Barmhartig en genadig, geduldig en groot van goede tierenheid. Onbegrijpelijk. Maar als wij daar niet van leren en ons leven daar niet op afstemmen en ook zelf geduldig en genadig zijn, ook dat lazen we, dan maakt u korte metten. En dan moeten we zelf maar betalen, tot de laatste cent toe. En die hebben we niet. We redden dat niet. Daarom bidden we u, o God, wilt u ons de ernst ook van het goddelijk geduld met ons bijbrengen? In Jezus Christus hebt u dat aan de dag gelegd. En u wilt het als vrucht van de geest ook schenken vanuit zijn werk. Maar dat we er dan ook werkelijk werkzaam mee zijn. En het niet alleen een mooi woord vinden en een goede eigenschap van mensen. Maar doe ons ontdekken voor het eerst en opnieuw. Dat die begrippen aan elkaar zitten. Vanuit u alleen in onze levens terecht kunnen komen op de goede manier, gewerkt door uw geest. Heere, vergeef het ons als wij zo vaak kort van stof zijn tegenover de naaste, tegenover u, maar ook tegenover onszelf. Als we ons geduld zo gemakkelijk verliezen of al zo lang verloren hebben, waarmee we schade berokkenen aan anderen om ons heen. En ook de verhouding tot u lijkt dan nergens meer op. Vergeef het ons, o God, en bewerk ons door uw woord en geest, zodat u het zelf ons bijbrengt en bij ons brengt. Geduldig te zijn, traag tot toorn, een lange adem te hebben en ook te volharden in het leven met u en met elk ander, in afhankelijkheid, in kleinheid, in ootmoed en bovenal tot uw eer. Mogen we zo elkaar aan u opdragen. En werkt u in ons leven, dat u niet in de wacht zet, maar vol verwachting doet zijn, ziende op hem die komt, ziende op hem die de dood heeft overwonnen en die leeft in alle eeuwigheid. En misschien denken we, en het wordt ook zo gemakkelijk gezegd, we hebben al 2000 jaar geduld gehad, maar dat we niet op onze horloges kijken, maar op uw woord gericht zijn en daaruit en daarbij levend voort kunnen. Hoe lang? Het is ons onbekend. Maar ook daarin mogen we volharding, geduld oefenen. Heren, we willen u vragen of u ons nabij wil zijn, ook als we weer naar onze huizen gaan of als we thuis de kerkradio weer afzetten. Gedenken ieder van ons in onze vreugde, maar ook in onze zorgen, in ons verdriet. Wees met een ieder die verzorgd en verpleegd wordt, thuis of verder weg in de verschillende zorginstellingen rondom ons dorp. En geef, Heere, dat op al die adressen, bij al die mensen, hun hoop, hun verwachting gesteld is op u alleen. Houdt u de wereld in uw hand. Wilt u daar zijn waar nood is, honger, vreselijke ziekten, oorlogen, waar mensen elkaar naar het leven staan. Ontfermt u zich over hen, over ons. En slaat toch niemand over, Heere. Heb geduld. Maar dat we van die tussentijd dan ook gebruik maken. Om te zien op hem. Die niet schold als hij gescholden werd. Die niet sloeg als hij geslagen werd. Maar die ging en hing. Om het vanaf het kruis te roepen. Het is volbracht. Opdat een ieder die in hem gelooft, leeft en geduldig wacht, verwacht. Hoor ons in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. We gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor de Mission Aviation Fellowship, een luchtvaartmaatschappijtje wat zendelingen en zendingswerk ondersteunt en onze steun ook goed kan gebruiken. Tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters en de derde rondgang is voor het onderhoud van de begraafplaats. De Heere zegene u en dat wat u mag doorgeven vanuit zijn zegen. En u vergeet ook het werk van de inwendige zendingsbond wel niet te gedenken met uw gaven. Daarna willen wij zingen van op toonhoogte 203, de verzen 1, 4 en 5. Mijn hart wacht stil op u, o Heer. Uw komst verwacht ik meer en meer. Ik roep, ik smeek vol ongeduld, o Geest. Als gij mijn leven vult met heel mijn hart, verwacht ik, Heer, uw komst, de grote ommekeer. 1, 4 en 5 van op toonhoogte 203. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.